Vanochtend wil ik stilstaan bij de vraag, wat zijn wij voor God? Dat is eigenlijk een inleiding tot Romeinen hoofdstuk 5, de versen 1 tot en met 11. En dan begin ik met de vraag, wie bent u? Wat bent u? We gaan geen papiertjes uitdelen, het zou kunnen dat u iemand opschrijft. En het zou kunnen zijn dat uw antwoorden totaal willekeurig zijn. Het zou ook kunnen zijn dat uw antwoorden precies beginnen met dat wat voor u het belangrijkste is. En dan zijn er heel veel antwoorden mogelijk, want we zijn heel veel dingen. U kunt zeggen Nederlander, vrouw, man, echtgenoot, vader, moeder, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Zeeuw, Fries, laten we die niet vergeten, Groninger, ja, heel belangrijk natuurlijk. Hoe mensen zich benoemden in de tijd, dat varieerde. Johan van Oldenbarneveld is onthoofd in 1619, dus dat is ook weer een jubileumjaar dit nu. En hij had het niet vaak over zijn vaderland, maar enkele keer toch wel. Dan zou je denken, nou, het vaderland, dat is toch Nederland? Nee, dat was Noord-Holland, want dat was de provincie waar die bij hoorde. Dus zijn vaderland was niet meer en niet minder dan Noord-Holland. En je kunt ook zeggen, ik ben een christen. Dat brengt ons bij de vraag, wat zijn we dan in Gods ogen? Wel, in ieder geval schepselen. We hebben onszelf niet gemaakt, we zijn gemaakt, maar eenmaal gemaakt hebben we wel de mogelijkheid om dingen te doen en te laten, waardoor we veranderen. U kunt naar de kapper gaan, u kunt het ook laten. U kunt kleren aantrekken of andere kleren aantrekken. U kunt tatoeages aanbrengen of ook weer niet. U kunt kiezen voor bepaalde opleidingen. En het leven is wat dat betreft complex, er zijn mogelijkheden, maar ook wel begrenzingen. We zouden ook ons kunnen afvragen, zijn we ook in Gods ogen zondaars? Zondaars. Ja, het is opmerkelijk, van de zondeval heeft een theoloog ooit gezegd, dit is de enige christelijke leerstelling die je met wetenschap kunt bewijzen, want wat mensen in staat zijn ten goede, maar ook ten kwade, dat is algemeen wel bekend. En ook bekend is dat mensen om de beste redenen de gruwelijkste dingen doen. Daar ga ik niet lang bij stilstaan. Wat nog meer? Wel, Paulus vertelt ons wat we zijn, en dan is de vraag natuurlijk wat we doen met wij, in zijn brief aan de Romeinen. Nu, de brief aan de Romeinen is de langste brief van Paulus en ook daarom de eerste in de rij van brieven die in ons Nieuwe Testament staan. Toen de brieven van Paulus verzameld werden, zijn ze gerangschikt op lengte. Dus niet op tijdstip van ontstaan, maar gewoon op lengte. Romeinen is de langste, dus komt hij vooraan. En hij schrijft het aan Rome. En Rome was destijds hoofdstad van het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk omvatte ongeveer het hele Middellandse Zeegebied. En alle wegen gingen naar Rome toe. Het was de grootste stad in het Rijk. En er waren allerlei soorten mensen. En daar waren ook, christengemeenten. En die christengemeenten die waren gesticht door Joodse christenen. Niet door een apostel. Die gemeenten die waren daar. En Paulus heeft die gemeente niet gesticht. Overigens, veel later zal de gemeente in Rome zeggen dat Petrus en Paulus de stichtende apostelen zijn, omdat ze daar doodgingen. Maar daarmee accepteren ze ook zowel de Joodse wortels die ze hadden vanuit het Joods-christelijk zijn, als ook wat Paulus hun te vertellen had. Nu, waarom schrijft hij die brief? Nou, hij wil ze bezoeken. Hij is in Korinthe en gaat naar Jeruzalem toe met geld voor de gemeente in Jeruzalem. Maar dan wil hij terugkomen en naar Rome gaan. Hij wil de gemeente in Rome bezoeken. En als hij ze bezoekt, wil hij hen opbouwen door hen wat te vertellen waar ze wat aan hebben. Maar in zijn brief aan de Romeinen, lijkt het wel alsof hij daarop voorbij grijpt. Maar het is nog iets anders. Hij wil via Rome naar Spanje gaan. Spanje is bekend iets voor Nederlanders. Heel veel Nederlanders zijn dan met vakantie naartoe gegaan. Maar het is zo dat Spanje was anders dan de rest van het Middellandse Zeegebied. Een recent commentaar op Romeinen, 1000 bladzijden, heeft 350 bladzijden inleiding. Een groot gedeelte daarvan maakt duidelijk dat Spanje anders was. En Paulus had wel degelijk hulp nodig vanuit Rome om daar voet aan de grond te krijgen. Uiteindelijk is Paulus niet in Spanje gekomen. Hij is wel in Rome gekomen. Want toen hij naar Jeruzalem ging, is hij daar gevangen genomen. En via tussenstappen is hij terechtgekomen in Rome. En daar is hij vrijgelaten en weer gevangen genomen. Of niet vrijgelaten, maar uiteindelijk na de brand van Rome is hij te dood gebracht in Rome. Nu, Paulus schrijft dus omdat hij ze wil bezoeken. Hij wil ze opbouwen en hij wil graag hun steun. Maar dat betekent ook dat ze moeten weten, de gemeenten in Rome, wat ze aan hem hebben. Dus gaat hij uitleggen hoe hij het evangelie uitlegt. En het eerste stuk is dan wel hoe zij het ook zouden verstaan. Maar dan heeft hij ook nog een aanvulling waarvan hij vindt dat ze dat daar wel wat aan hebben. We gaan dan ook lezen uit Romeinen 5, de versen 1 tot en met 11. En eigenlijk is het eerste vers het belangrijkste, die mag u wel van buiten leren. Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dankzij Hem hebben wij door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is. En in de hoop te mogen delen in zijn luister, prijzen we ons gelukkig. En dat niet alleen, we prijzen onszelf gelukkig onder alle ellende, omdat wij weten dat ellende tot volharding leidt. Volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Toen we nog hulpeloos waren, is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu wij door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Want werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem verzoend worden, gered zijn door zijn leven. En meer nog, dat we God prijzen, danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend. Gerechtvaardigd. Ja, dat is een woord dat we veel tegenkomen in de brief aan de Romeinen. En ook in het eerste vers. We zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof. En leven in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Nu met deze woorden doet Paulus eigenlijk twee dingen. Hij vat samen wat hij vanaf hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 4 geschreven heeft, namelijk over rechtvaardigmaking door het geloof. Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof. Maar hij geeft ook een vooruitblik op wat hij gaat bespreken. Namelijk dat er meer is wat dan alleen maar een gerechtvaardigde te zijn. Er is ook aangenomen geworden zijn, vrede met God hebben, toegang hebben tot zijn genade. Eigenlijk is dit een overgangsstukje van 5 tot en met 8 is één stuk. En vooral als u hoofdstuk 8 leest, dan leest u hoe Paulus het nog veel verder uitwerkt. Nu, wat Paulus geschreven heeft in de voorgaande hoofdstukken zou aanvaardbaar zijn voor Joodse christenen, zonder meer. Want alle Joodse mensen geloven in één God. Geloven in God de schepper, God de wetgever, God de rechter. En afgezien van de Sadduceeën, die doen dat niet, maar de meeste Joodse mensen geloven ook in de opstanding uit de dood. Maar bij de opstanding uit de dood hoort ook het laatste oordeel. God die zou oordelen. En dan is de hoop voor normale Joodse mensen dat ze in dat oordeel vrijgesproken zullen worden. Waarom? Dat is dan weer een goede vraag. Nu, voor Joodse christenen is aanvaardbaar dat zij al reeds vrijgesproken zijn door de dood van Jezus. Dat mag in geloof aanvaard worden. Dus dit is gemeenschappelijk voor Joodse christenen. Eén God, schepper, wetgever, rechter, laatste oordeel. Dan is voor Joodse mensen het vonnis. Maar met Jezus Christus is de vrijspraak nu al gegeven. Gerechtvaardigd is hetzelfde als vrijgesproken worden. Dus als iemand gearresteerd wordt, komt voor de rechter hoort de aanklacht. De verdediger die doet ook zijn verdediging. En als de rechter dan zijn uitspraak doet, dan ben je hetzij veroordeeld of je bent vrijgesproken. Het opmerkelijke is, als je veroordeeld bent door een rechter, dan blijf je veroordeeld, ook al zou je onschuldig zijn. Dat vind je een beetje typisch, maar lang geleden, toen DNA echt begon te werken, bleek dat heel veel Amerikaanse gevangenen, vooral in Amerika was dit het geval, ten onrechte in gevangenissen zaten. En dat kwam ongetwijfeld doordat voor blanke mensen, zwarte mensen allemaal op elkaar lijken. Dus werden vrij veel zwarte mannen opgesloten voor aanrandingen en moorden waar ze niets mee te maken hadden. Maar goed, toen dit voor de eerste keer opkwam, dat het ondubbelzinnig duidelijk was dat er een onschuldig mens in de gevangenis zat, was de vraag van, ja, dan moet hij wel vrijgelaten worden. Maar ja, toen zei de rechter, ja, dan moet de eerste rechter dat zeggen, want anders dan komt dit er niet uit. Dus het vonnis van de rechter bepaalt of je schuldig bent, ook al zou je onschuldig zijn. Overigens, het is wel zo, als we te maken hebben met God, die weet wat hij doet. Er was een rabbi die heel rechtvaardig was en hij lag op zijn sterfbed en hij was heel angstig. En zijn leerlingen vroegen hem, waarom bent u zo bang? Ja, zegt hij, ik ga sterven en dan kom ik voor God, de rechter, en kom ik voor een aardse rechter, die kan ik ompraten of omkopen. Maar God kan ik niet ompraten, niet omkopen, dus hoe zal het vonnis dan zijn? Nu, Paulus heeft ook een toevoeging. En nu zijn er twee mogelijkheden. We kunnen het nemen als aanvullend, verdiepend, dat is het. Je kunt het zelfs nemen als alternatief. Want ja, als mensen niet helemaal snappen hoe het zit met rechtspraak, dan kun je ook zeggen van ja, we zijn van God vervreemd, maar God verzoent zich met ons door Jezus. Dat kun je ook zeggen. En zo kun je ook tot geloof komen. Nu, alleen maar vrijspraak, dat schiet toch te kort. Stel, dit vereist wel enige verbeeldingskracht natuurlijk, maar goed, stel u wordt beschuldigd van een of andere gruwelijke misdaad. U komt in voorarrest en na verloop van tijd is er een rechtszaak. En uiteindelijk krijg je toch vrijspraak. Heel plezierig, je kunt een schadeclaim indienen, je krijgt geld terug voor de dagen dat je in voorarrest zat. De krant mag niet meer zeggen dat je schuldig bent, anders kun je een proces met smaad aandoen. Dus dat is wel plezierig dat je vrijspraak hebt. Maar nu de vraag, wat voor relatie heb je daarna met die rechter? Ga je met hem een koffie drinken? Gezellig uitinkje of zo? Ik denk het niet. Ik denk, als het mij was, zou ik die rechter liever nooit meer zien. En wat die rechter betreft, heb ik het idee dat hij mij ook nooit meer wil zien. Ik bedoel, ja, je hebt niets met hem en hij heeft niets met mij. Nu kan ik hem herkennen, want Nederlandse rechters dragen wel pruiken. Nou ja, goed, whatever. In ieder geval, je hebt niet een relatie met een rechter die je vrijspreekt. Het is voorbij. Maar met God is het anders. Daar hebben we een persoonlijke relatie meer. Hij is meer dan onze schepper. Hij is ook degene die ons wil verlossen. En dat is het omdat hij ons lief heeft. God is een liefdevolle God. Niet alleen maar een afstandelijke rechter die zijn plicht doet. En daar houdt het ongeveer mee op. En dit is nu wat Paulus gaat duidelijk maken. Vrede nu. Je hebt een relatie met God, God heeft een relatie met ons. En Paulus laat dus zien wat hij wil toevoegen aan rechtvaardiging. Aan het feit dat we dus vrijspraak nu al hebben. We hebben vrede met God. En dat betekent dat God niet boos op ons is. Dat is op zichzelf al een hele goede gedachte. Afhankelijk van hoe onze ouders waren, kunnen we ontzag voor ze hebben of doodsbang voor ze zijn of misschien ook niet. Maar met God, die is niet boos op ons. En we zijn ook verzoend door God met God. God die verzoent zich met ons. Hij heeft de eerste stappen gezet. Niet alleen in dat we geschapen zijn, maar ook in dat hij Jezus liet komen. En dat Jezus bereid was naar Jeruzalem te gaan, ook al wist hij hoe het af zou gaan lopen. hoe hij wist dat de hoge priesters hun positie zouden beschermen door hem op te offeren. Hoewel hij wist dat Pilatus zijn handen in onschuld zou wassen. Zo van, nou ja, bedoel, dat moet dan maar. En soms moet je wel om een emmelet te maken om eiertjes breken. Nee. Nu, wanneer is verzoening nodig? Nou, ik zou zeggen als er ruzie is, oneenigheid, verschil van mening. En dat kan ook in families leiden tot bevroren relaties. Dat mensen gewoon niet met elkaar praten. Ze hebben niets met elkaar. Dan is het soms nodig dat of één persoon de eerste stap zet. Het doet me denken, nu even een Ralf verhaal, dat kan wel. Hij is nu al bijna 40, geloof ik, whatever. Maar toen Ralf op de middelbare school zat, kreeg hij les van een leraar Duits die halve dagen werkte omdat hij overspannen was. En er was iets voorgevallen en die leraar wilde excuus van Ralf. Het probleem was alleen dat Ralf zich volstrekt niet schuldig voelde. En dat al zijn klassegenoten met hem eens waren en het hoofd van de school was het ook met hem eens. Maar ja, als het hoofd van de school dat tegen die leraar Duits zou zeggen, dan ging hij gelijk de ziektewet in. Dus nou ja, dat was ook niet zo handig een paar maanden voor het examen. Dus hoe los je dit op? Ik bad tot de Heer en de Heer gaf wijsheid. En toen zei ik tegen Ralf, je gaat naar die leraar toe en je zegt, meneer Huppelepup, vanuit uw standpunt gezien heeft u volkomen gelijk. Vanuit uw standpunt gezien heeft u volkomen gelijk. Dan moest hij even over nadenken. En dacht, ja, inderdaad, dat kan ik zeggen. Ik bedoel, hij vindt dat hij gelijk heeft. Dus hij ging naar die leraar toe en hij zei dat. En die leraar die barstte in tranen uit en omhelsde het verloren schaap. Twee maanden later had hij een mondeling examen Duits. Ik heb nog nooit zo'n hoge cijfer gezien voor Duits. Maar goed, soms is verzoening nodig, moet iemand de eerste stap doen. En soms is een middelaar ook nodig, een vredestichter, om te bemiddelen. Dat kan ook nog wel. Nu, God heeft de eerste stap gedaan. En ook de tweede en de derde zou je bijna kunnen zeggen. En hij doet dat en heeft dat gedaan door Jezus te sturen. En we kunnen weten wie en wat Jezus was, want we hebben vier evangeliën en ook de verkondiging in de brieven. En het is door Jezus dat wij verzoend zijn met God. Als we willen. Want ja, God is almachtig, maar er zijn dingen die je niet met macht kunt doen. God kan niet mijn beslissing nemen voor mij, want dan is het niet mijn beslissing. Dat merk ik al bij Evelie, de meisje van twee die je net hier zag rondvlaggen. Zij beslist en dat is dat. En als ik voor haar beslis, is het niet haar beslissing. Dat is heel duidelijk. Genade kan afgewezen worden. Er was een tijd dat koningen genade konden geven aan bijvoorbeeld de doodveroordeelden. Maar als een doodveroordeelde dat afwees, ja, dan werd hij wel terechtgesteld. En ook nu, God dwingt niet. Hij beweegt hemel en aarde, maar hij dwingt niet. God bewijst zijn liefde, toont zijn liefde, laat ons zien. God de Vader heeft ons lief en dat terwijl wij zijn vijanden waren. En dat blijkt uit het feit dat zoveel mensen leven alsof God er niet is. Behalve natuurlijk als er problemen zijn, dan is God wel handig. En als het helemaal misgaat, dan is God bijna de schuldige. Een paar eeuwen geleden was Lissabon in Portugal een bloeiende stad. Maar op alle heiligen, toen alle mensen in de kerk waren met heel veel brandende kaarsjes, was er een aardbeving en heel veel van die kerken stortten in. En mensen kwamen om in het puin en kwamen om door de vlammen. En toen was er een tsunami en wie nog in leven was, werd daardoor gedood. En dit was voor heel veel mensen een probleem van hoe kon God dat nu doen? Goeie vraag. Niet zo lang geleden ben ik erachter gekomen dat Lissabon in Portugal begonnen is met de zwarte slavenhandel. Miljoenen zwarte slaven hebben ze verhandeld. Dus ik zou bijna zeggen van, nou ja, misschien is er wel een reden voor, maar goed, whatever. Maar vaak leven we zonder God, behalve wanneer het ons uitkomt. Maar God houdt van ons terwijl wij zijn vijanden waren. Er zijn mensen die denken dat God is de strenge, maar gelukkig is daar Jezus de lieve. En hij geeft zijn leven om een boze God toch zachter te milde te stemmen. Dat is niet waar. Zowel vader als zoon die willen mensen redden. en hebben daarin ook samengewerkt. De zoon heeft geleden aan het kruis en de vader die zag het lijden van zijn zoon en accepteerde dat. Het doet een beetje typisch aan, maar als je kijkt naar vader- en zoonrelaties, nog weer een verhaal. Hij was in de laatste lichting die dienstplichtig was. Hij is ook afgekeurd trouwens. En bovendien kreeg hij uitstel vanwege studie, waarna het helemaal wegviel. Maar ik weet wel dat toen hij naar de keuring ging, dacht ik, ja, liever zou ik in zijn plaats gaan als er echt een militaire missie was. Ik had een beetje het idee van, ja, als er een landmijn is, stapt hij erop en ik zie het wel liggen. Ik bedoel, een beetje dom natuurlijk, want ja, en de mogelijkheden waren er bepaald niet voor. Het was ook niet allemaal nodig. Maar zo lief heb ik hem dat ik hem dat zou willen sparen als ik het kon. En het hoefde niet en het zou ook niet kunnen. Maar vader en zoon hebben geleden. De zoon aan het kruis, de vader in dat hij zag hoe zijn zoon leed voor ons. Christus stierf voor zondaars, voor ons. Jezus had, hallo, dit verschijnt helemaal tegelijk, nou ja, moet kunnen. Jezus heeft ons lief en was bereid voor ons te sterven. En Paulus, het is ook zo dat gewone mensen zijn soms bereid om hun leven te geven voor anderen. Lang geleden las ik een geschiedenis van de oorlog in de Stille Oceaan. Dat was de Amerikanen tegen de Japanners, voor degenen die dat niet meer weten, want het is al zo lang geleden. En Amerikaanse mariniers die gingen van eiland tot eiland. En in dit boek maakte de schrijver er een, ik zou bijna zeggen, een punt van, om steeds te vermelden de paar keer dat het gebeurde dat een Amerikaanse marinier een vijandelijke granaat, handgranaat, met zijn eigen lichaam smoorde om zijn maten te redden. Dat liep altijd dodelijk af voor de betrokkenen, maar de maten bleven in leven en de overledenen kregen medaille. Dat was vrij normaal. En inderdaad, soldaten zijn bereid om hun leven te geven voor hun maten. Ik was met Noanne aan het lopen. Zij is dat andere meisje dat zo mooi zingt. Zusje van Evelien. En ik weet niet wat de aanleiding was, want we hadden het nergens over. Maar ze zei, weet je, als een van ons zou moeten sterven, heb ik liever dat ik het ben dan Evelien. Zij houdt van haar zusje. Ja. Ja, wat zeg je daarvan? Nu, gewone mensen zijn soms bereid hun leven te geven voor een anderen. Paulus heeft het erover van, nou ja, soms, kijk, voor een rechtvaardige wil niemand sterven, maar voor een goed mens misschien wel. En hier maakt hij gebruik van een onderscheid in de Griekse moraalfilosofie. Voor de Grieken was een rechtvaardig mens iemand die zich hield aan de wetten. Geschreven en vooral ongeschreven, want die zijn nog belangrijker. Nou, zo iemand die krijgt geen bekeuringen, krijgt wel een VOC. En zo iemand is een goede burger. Maar een goed mens is meer dan iemand die zich houdt aan de wetten. Een goed mens voor de Grieken is ook iemand die uitmunt in de deugden. Hij is positief in de zin van moedig en bezonnen. Ook nog een keer, een paar andere deugden kan er ook nog bij, maar het is geen les nu daarover. Kijk, en inderdaad, iemand zou zijn leven kunnen geven voor zo'n goed mens. Omdat je denkt van ja, het is beter dat die persoon blijft leven dan dat ik het doe. Dat zou kunnen. Maar Christus stierf voor zondige mensen. Joodse leiders, Pilatus, voor ons. En hoe krijgen we daar deel aan? Door geloof. Nu, wat is geloof? Wat is geloven? Nu, het zou een aparte preek kunnen zijn over wat het allemaal niet is. Want soms hoor je iemand zeggen, ik geloof het wel. En dat betekent dat hij het niet gelooft. Ja, dat kan. Of dat er gezegd wordt, geloven doe je in de kerk. Dat kan ook. Maar het is niet zo dat je moet kiezen tussen weten of geloven. Bewijzen of voor waar aannemen. Immers, om te geloven moet je iets weten. En als je het weet en het klinkt geloofwaardig, dan neem je dat aan. Goed, het evangelie komt en als het geloofwaardig is, dan neem je dat aan. En dan, als je het aanneemt, dan ga je ook ervanuit leven. Eigenlijk, heel ons leven hangt van geloof aan elkaar. Op dit moment zit u allemaal op stoelen. En die stoelen houden nu aardig overeind. Ik heb er nog geen een gezien die me ingeklapt is. Nu, toen u binnenkwam en u ging zitten, heeft u niet eerst zitten duwen van, ja, is die wel goed of is die niet goed? Nee, u ging ervan uit dat die stoelen u wel zouden houden. Dat is een geloofshandeling. En uw geloof klopt wel, want u blijft zitten. Ja. In wetenschap, ook als men een experiment doet, dan zijn er altijd dingen die men moet aannemen, zonder welke je niet eens tot kennis kunt komen. Je kunt wel steeds weer teruggaan, maar er komt een moment dat je niet verder terug kunt gaan. Heel ons leven hangt wat dat betreft aan elkaar van geloof. Ook als we weten. En weten veronderstelt geloven. Geloven veronderstelt weten. En het geloof dat redt is niet geloof in geloof. Het is heel gevaarlijk als mensen denken dat ze alles kunnen veranderen door te geloven. Te zeggen van ja, God zorgt wel voor de klimaatverandering, dat is tamelijk kortzichtig. Want als mensen het veroorzaken, moeten mensen het ook oplossen en dat gaat God niet voor ons doen. Wat mensen zelf kunnen doen, moeten mensen ook wel doen. En als we menen door gewoon allemaal positief te denken dat het anders wordt, dat werkt niet. Maar geloof dat redt is geloof in Jezus. En dat geloof in Jezus is geloof dat ons leven verandert, dat ons draagt door het geheel. Nu, we hebben ook hoop op redding. Voor Paulus is het opmerkelijk, we zijn gerechtvaardigd, maar moeten nog gered worden. Want tussen nu en dan zijn we nog onderhevig aan ziekte, verzoeking tot zonde en de dood. Dus dan zijn we nog niet gered. Maar we zullen gered worden bij de opstanding van de doden. Als Jezus terugkomt, dan is het helemaal voorbij. Ik heb vaker de gelijkenis gebruikt. Ik doe het nu weer. Stel, u bent aan boord van een schip. Niet zo lang geleden was er een schip, de Viking, wat was het ook alweer. En daarvan waren vier machines uitgevallen van de vijf. En lag die bijna aan de kust met 1500 man aan boord. En men was druk bezig te evacueren. Maar dat was wel met een helikopter waar ze gewoon 15 man aan boord konden krijgen. En een beetje regenslom vertelt je, als je twee helikopters hebt, 15 man. Ja, het is niet een al te lange vlucht, maar 1500 mensen, dat ja, het is toch wel een beetje zo-zoog. Maar stel, u bent aan boord van dat schip. Dat schip loopt groot gevaar en u wordt opgepikt door die helikopter en die gaat richting land. Wanneer bent u gered? Ik zou zeggen, als dat ding geland is en ik de aarde voel met mijn handen, dan ben ik echt gered. Het is fijn om van het schip af te zijn, maar die helikopter die schudt ook alle kanten heen. Die kan ook elk ogenblik neerstorten in mijn gevoel, want ik ben geen piloot. Dus pas als die echt geland is, dan zijn wij gered. Nu, redding is voor Paulus toekomstig, want dan is er geen zonde, ziekte, dood of verzoeking meer. Maar nu leven we en mogen leven in vertrouwen op God. Geloven is ook vertrouwen, niet in vertrouwen, maar in God die te vertrouwen is. We kunnen vertrouwen op God en we kunnen hopen. Je kunt God vertrouwen, want God houdt zijn beloften. Maar er is ook ellende. Thans zijn er nog verzoekingen. Er is ook ziekte en slijtage. We worden ouder en met het ouder worden krijgen we klachten en kwalen die men vroeger niet had, omdat men vroeger doodging. Ja, als je lang genoeg leeft, dan komen de problemen voor het licht. Weet u wel wat de medische definitie is van een gezond mens? Een gezond mens, medisch gedefinieerd, is iemand die niet voldoende medisch onderzocht is. Want als je lang genoeg onderzocht wordt, dan vinden we wel iets wat zich ooit zal openbaren. Absoluut. Hè? Er is nog ziekte. Er is zelfs de dood. Maar met Jezus zijn wij meer dan overwinnaar. En in welk hoofdstuk voor Romeinen staat dat? In Romeinen 8. Helemaal aan het eind. Dus laten we volharden. Nu, wat zijn we nu dan in Gods ogen? Wel schepselen, maar dat weten we al. We zijn gerechtvaardigde mensen. We hoeven niet bang te zijn voor God. We zijn verzoend met God. We zijn mensen die leven in vrede met God. En we zijn mensen die door geloof in Jezus deel hebben aan Gods genade. En als dat zo is, dan mogen we hopen en mogen we volharden.